onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heer, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen van Psalm 146. Het gaat vanmorgen over onze hoop. En daarom zingen wij ook in de psalmen over hoop. Zoals in Psalm 146 vers 2 en 3. Zoudt u uw hoop op mensen bouwen? En in vers 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft en die zijn hoop in het hachelijk lot vestigt op de Heere, zijn God. Psalm 146, vers 2 en vers 3. stellen wij ons ook deze morgen ons voor de spiegel van Gods heilige wet. Daarna zingen wij ook ter inleiding op de schriftlezing Psalm 39, het vijfde vers. Nu dan, o Heere, wat is het dat ik verwacht? Mijn hoop staat op u alleen. En deze psalm, Psalm 39, willen wij daarna ook lezen. Psalm 39, na het zingen van Psalm 39, vers 5 en het luisteren naar Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heere uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heere uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen we Psalm 39. Een psalm van David voor de opperzangmeester voor Jedutun. Ik zeide, ik zal mijn wegen bewaren, dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de mate mijne dagen zij, dat ik wete hoe vergankelijk ik zij. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid, Sela. Immers wandelt de mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdelijk. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen. Stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uw hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is in ieder mens ijdelheid, Sela. Hoor, Heere, mijn gebed, en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en ik niet meer zij.
Tekst voor de prediking vanmorgen vinden wij in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 39, en daarvan het achtste vers, Psalm 39, vers 8, waar we het woord van de Heere lezen en nu. Wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop, die is op u. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over ons samen zijn. Daarin willen wij voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor broeder Muilwijk, die gisteren is opgenomen in het ziekenhuis vanwege een herseninfarct. We willen voorbeden doen voor zuster Stichter, die morgen, zo de Heere dat geeft, een knieoperatie op te ondergaan. Dankzegging voor broeder Den Hertog, die weer in de kerk mag zijn. En voor Ko Den Hertog, die een operatie aan zijn pink heeft ondergaan. Laten wij bidden en danken. Heere van hemel en van aarde, almachtige en genadige Heere, zo zijn wij hier als gemeente weer samengekomen, deze zondagmorgen, deze dag naar uw naam genoemd en uw dienst gewijd en geheiligd. Dan heeft u ons weer de kracht en de gezondheid gegeven dat wij hier vanmorgen in uw huis mogen zijn of thuis mogen meeluisteren. En daarin maakt u onderscheid, Heere, waar er door de zonde van nature geen enkel onderscheid is met hen die ook de achterliggende week, het tijdelijke met het eeuwige, moesten verliezen. Heere, wij mogen nog zijn in het heden van genade, in die welaangename tijd, in die dag van zaligheid, waarin u ons hier in uw huis door middel van uw woord wil wijzen op die enige vaste hoop, op die enige vaste troost in leven en in sterven. Heere, wat komt er daar voor ons allen toch op aan? Voor de jongens en de meisjes, voor de jongeren en de ouderen. Want we hebben het zojuist gehoord vanuit uw woord, dat ons leven een handbreed is gesteld. Dat geldt niet alleen voor degene die de leeftijd der zeer sterken al hebben bereikt. Heere, dat is een woord voor ons allemaal, wie wij ook zijn deze morgen. Ook al wanen wij ons nu nog de sterkste hier in de kerk. Maar uw woord zegt wie wij zijn. Alle vlees is als gras. Heere, bewaar ons er dan deze morgen voor, dat wij voor die waarheid ons verstoppen. Dat wij ons gaan verschuilen achter van alles en nog wat. Maar dat wij die werkelijkheid voor het eerst of opnieuw onder ogen zien. Om dan tegelijkertijd het vanuit uw woord te mogen horen. Dat er nou bij u die enige hoop is die het houdt. Die niet sterft in het uur van de dood, maar die meereist over dood en graf heen. Eén naam is onze hoop. Of zoals een van uw kinderen het ook heeft gezegd in uw woord. Jezus Christus, die onze hoop is. Heren, laat dat dan de uitwerking mogen zijn deze morgen. Van de verkondiging van uw woord. Dat wij ons laten zakken en zinken op hem alleen. Op zijn werk. Dat houdt voor de eeuwigheid. Het bloed door hem gestort dat vergeving van zonden is. Heren, wilt u de kracht daarvan doen laten gelden in ons aller hart en leven. Daar kunnen wij zelf niet voor zorgen, Heren. Maar u bent God de Almachtige. En wilt u dan door uw Heilige Geest ons dat wonder doen beleven deze morgen, hier in uw huis, of op welke wijze wij deze dienst ook mee beluisteren. Heren, dat wij worden afgebracht van alle hoop op onszelf. En van alle hoop op mensen. En van alle hoop op iets in deze wereld. Maar dat wij het mogen verwachten van u alleen, in uw Zoon, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Heren, wat hebben we dat toch nodig? Wij nietige mensjes. Wij mensen die zo broos zijn. Heren, dat wordt toch ook gevoeld onder ons. De een meer en de ander minder. Maar niemand van ons kan toch ook buiten dit woord om. Heren, dan denken wij in deze ogenblikken ook in het bijzonder aan onze oude broeder Muilwijk. Heren, die gisteren moest worden opgenomen in het ziekenhuis. Heren, u kent hem. U weet zijn weg en u weet zijn leven. Heren, wij bidden u, wilt u hem nabij zijn, ook deze ogenblikken in het ziekenhuis. Heren, wilt u hem nabij zijn. En wilt u uw woord kracht doen in zijn hart, ook op deze ogenblikken. Heren, u weet wat het voor hem betekent. En ook voor zijn vrouw. Heren, wat hebben ze al veel moeten meemaken, ook de achterliggende tijd. Wilt u hen dan ook sterken? Wilt u hen ondersteunen, ook in deze zo moeilijke en zware fase van het leven? Heren, maar laat dan juist ook het woord van deze morgen kracht mogen doen. Nu wat verwacht ik, o Heren. Mijn hoop, die is nu op u en op u alleen. Heren, wilt u dan zo uitkomsten geven? En wilt u nog verblijden door uw grote daden? Ja, door uw komst in het hart. Dat we mogen heen zien op het betere lot dat bereid is voor allen die uw naam ootmoedig mogen vrezen. Heren, wilt u dan ook geen land van uiterste duisternis zijn, maar geven dat er gezien mag worden op wie u bent en wie u blijft. En dat u nooit zult laten varen de werken uw handen. Heren, wilt u dan geven wat nodig is ook aan de artsen om datgene te doen wat nodig is. Heren, maar geef bovenal aan onze broeder met zijn vrouw en de kinderen en de kleinkinderen, dat ze zich geborgen mogen weten in u en in het bloed van uw Zoon. Laat uw woord dan zo, juist ook in deze moeitevolle ogenblikken, kracht mogen doen. Heren, wilt u die troost geven die meereist, hoe de weg ook zal gaan. maar wilt u nabij zijn. Dat bidden wij u ook voor onze zuster Stichter, die, zo u het geeft, morgen opgenomen zal moeten worden in het ziekenhuis, om daarna een operatie te ondergaan. Heer, u kent ook haar leven, u kent ook haar in haar zwakheid en in haar broosheid. Wilt u meegaan, Heere, en wilt u zo uw nabijheid doen ervaren. Wilt u ondersteunen als van onder eeuwige armen. Geef wat nodig is. Wilt u de operatie zegenen en zo ook nog in uw gunst gedenken, niet alleen naar het lichaam, maar ook naar de ziel. Heere, dat hebben wij allemaal nodig, in alle omstandigheden van het leven. Maar juist als wij ook te maken hebben met ziekte en met moeite en met zorg, Heere, geef dan toch dat wij inderdaad op die ene naam leren hopen en vertrouwen. Er is ook reden tot dank deze morgen voor het goede dat u geeft, dat ook onze broeder den Hertog na lange tijd weer in de kerk mag zijn. Heer, u hebt het tot hiertoe weer wel willen maken. Wij bidden u, wilt u verder herstel geven en wilt u hem nabij zijn, naar ziel en lichaam. Gedenk hem samen met zijn vrouw en de kinderen, alle die hem lief en dierbaar zijn. Wij danken u ook voor Co, dat de operatie ook mocht slagen. Heere, wilt u ook daarin nog verder herstel geven en laat ook bij hem zijn hulp en verwachting alleen van u zijn. Zo zien wij deze morgen biddend tot u op. Heere, u kent ons. U weet wie wij zijn. U kent de legering van ons hart. Of wij uit gewoonte naar uw huis zijn gekomen, of met een brandend verlangen om uw stem eens weer te mogen horen, om uitgetild te mogen worden boven alles van deze wereld, waarin er zoveel verwarring is, waarin er zoveel strijd is. Heere, geef toch dat we dan een goed uur in uw huis mogen ontvangen, dat wij niemand anders zullen zien dan Jezus alleen, die ook Psalm 39 in zijn leven heeft gezongen, maar ten diepste ook heeft volbracht, tot het einde toe. En dat kostte hem zijn leven. Maar Heere, daarom mogen wij vanmorgen uw evangelie horen, dat er hoop is, hoop in deze hopeloze wereld. Heere, schenk dan zo wat nodig is op en onder de kansel. Geef u bekering, geef u versterking en vertroosting. U weet wat we nodig hebben. Doe ons afzien van alles en iedereen, maar opzien tot u. En wilt u ons zo verblijden door uw grote daden. Heere, wij moeten het u ook vanmorgen belijden. Daar hebben wij in onszelf geen recht op. Als u met ons in het recht zou treden, Heere, dan kunnen wij op en onder de kansel voor u niet bestaan. Maar daar is bij uw vergeving altijd geweest, opdat gij gevreesd wordt. En daarom mogen we dat ook gaan zingen. Hoopt op de Heere, gij vrome, is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Heere, daar moeten wij het deze morgen van hebben. Van uw goede tierenheid en van uw goedheid alleen. O, verblijd ons dan en verheug ons. En gedenk ons hier in uw huis, om Jezus wil alleen. Amen. Wij gaan inderdaad zingen van Psalm 130, het derde en het vierde vers. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heere dan wachters op de morgen. De morgen, ach, wanneer? Maar dan mag het ook klinken, hoopt op de Heere, gij vrome. Is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Psalm 130, vers 3 en 4. Zingen wij na het amen van Psalm 43, het vijfde vers, mijn ziel. Hoe treurt gij dus verslagen, en wat zijt ge onrustig in uw lot. Berust in zere welbehagen, hij doet wel haast uw heil zondagen. Uw hoop herleef, naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Psalm 43, het vijfde vers na het amen. Liefde gemeente, u zult er niet aan hebben gedacht vanmorgen om een zaklamp mee te nemen naar de kerk. Toch jongens en meisjes, als je al een zo'n losse zaklamp hebt, ligt die in de buurt van je bed of in een kast voor het grijpen. Want wanneer gebruik je een zaklamp, is het niet wanneer het donker is en je toch wat wil zoeken. Nou, en in dat opzicht moet ik u vanmorgen zeggen dat wij toch allemaal een zaklamp meedragen. Ook vanmorgen hier in de kerk hebben wij allemaal een zaklamp bij ons. Want wat als het nu donker wordt in je leven? Vanwege alle moeite en zorgen. Waar richt je dan een zaklamp? Waar richt je je hoop op? Is dat dan op het geluk wat achter je ligt? Is dat op je geld of op je gezondheid? Of is je zaklamp juist in de duisternis gericht op God? Dat je het misschien vanmorgen mag zeggen, al is het fluisterend. Eén naam is onze hoop, Jezus Christus. En daar gaat het nu vanmorgen om. Dat er een antwoord komt op die hele persoonlijke vraag. Aan u en aan jou en aan mij. Waar hoop je nou op? Waar zoek je vandaag je houvast? Dat is een persoonlijke vraag. Want we lezen in vers 8 van Psalm 39. Nu wat verwacht ik, o Heer. Het gaat dus niet om een ander. Maar onze eerste gedachte vanmorgen is eigenlijk dat woordje ik met een vraagteken. En dan is het thema van de prediking, er is hoop. En dan is de eerste gedachte dus die vraag. Ik. Dat is een persoonlijke vraag. En daar hoef je eigenlijk helemaal geen lang antwoord op te geven. Als het goed is. Dat doet de dichter van Psalm 39 ook niet. Die geeft een heel direct antwoord. Mijn hoop die is op u. Dat is onze tweede gedachte. Dat is het woordje u. Want daar richt zijn hoop zich op. Er is hoop. Ik, onze eerste gedachte. U, onze tweede gedachte. Nou jongens en meisjes, dat kunnen jullie ook wel onthouden. Ik, met een vraagteken. U, met een uitroepteken. Ja, Psalm 39, we hebben vers daarvan gezongen en we hebben het gelezen. En eigenlijk wordt Psalm 39 wel een begrafenispsalm genoemd. Omdat juist in deze psalm zo over onze nietigheid wordt gesproken. En daarom gaat hij ook vaak open juist rond begrafenissen. Rond het overlijden van geliefden. Het staat ook als opschrift boven mijn Bijbeltje. Des mensen nietigheid. En in dat opzicht is het ook meer dan gepast om in deze eerste weken van het nieuwe jaar nogmaals ons te laten doordringen van des mensen nietigheid. En dat ook in het licht van ziekte en van zorg en van moeite, waar velen van ons toch ook kortere of langere tijd geleden mee te maken hebben gekregen. En ook in de voorbeden van vanmorgen blijft het toch opnieuw. De kwetsbaarheid van ons leven. De broosheid ervan en de vergankelijkheid ervan. Maar jongens en meisjes, dat is niet alleen een boodschap voor 80-plussers. Psalm 39 gaat niet alleen over oude mensen. Nee, het staat in vers 6. Mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens. Het geldt dus ongeacht hoe oud je bent. Een ieder mens, hoe vast hij staat, is enkel ijdelheid. En als je de achterliggende weken, alleen al de achterliggende 2-3 weken, misschien de krant hebt gelezen, dan zie je dat dit woord waar is. Is ook de achterliggende weken het graf gedolven voor baby's, voor kinderen van 2, van 29, 41, 46. En zo zou ik nog verder kunnen gaan. Nee, dat zeg ik vanmorgen niet om ons alleen maar wat somber te maken, alsof dat het doel is van de prediking. Zeker niet. Al kan ik me wel voorstellen dat je in de kerk zit en je denkt, ja, moet dat nou gezegd worden vanmorgen? Ben ik daarvoor nu naar de kerk gekomen om daarop gewezen te worden? Mag het niet wat positiever? Mag het niet wat blijer in de kerk? Je kijkt alweer uit naar de komende week. Met frisse moed aan de gang kunt gaan in je studie of op het werk. Dan wil je toch bemoedigd worden vanmorgen. Dan wil je toch gesterkt worden. Dan wil je graag wat handvatten meekrijgen voor de rest van deze week. Toch? Nou, zo'n handvat geeft Psalm 39 ons. Want dat vraagt het aan ons allemaal. Waar hoop je nu op de komende week? Wat is nu je levensmotto voor de komende dagen? Is dat carpe diem? Pluk de dag? Of is dat memento mori? Gedenk te sterven. Kijk, buiten om ons heen is alles gericht op dat carpe diem. Op het pluk de dag. Geniet ervan. Neem het ervan. Zolang je geld hebt en gezondheid en kracht. Ja, dat is een boodschap die ook wel aansluit, toch? Bij ons eigen hart. En zolang je de kracht en de geld en de gezondheid hebt, oh ja, dan gaat dat wel. Maar waar is nu je zaklamp op gericht als het donker wordt in je leven? Waar richt je dan je zaklamp op? Moet het dan zijn op iets wat achter je ligt en wat nooit meer terugkomt? Dan zegt Gods woord dat dat een hoop is die sterft in het uur van je dood. Of mogen wij nu boven ons leven zetten, memento mori, gedenk te sterven. Dat is Davids gebed in Psalm 39. Ja, hij moet het nog wel leren. Ook al is hij een kind en een knecht van God, hij moet het leren. Hij bidt daarom. Ai, leer mij hoe vergankelijk ik ben. Want ook David weet ervan. Hoe alles in zijn hart en leven trekt naar alles van beneden. Naar alles van deze wereld. Terwijl hij toch ook zegt, het is uiteindelijk maar een damp. Nou jongens en meisjes, jongelui, wat een damp is, weten jullie ook wel. Als het misschien de komende weken weer kouder wordt en je 's morgens op weg gaat naar de bus of op de fiets, dan blaas je wel eens zo'n wolkje uit. Maar met dat je hem uitblaast, is het alweer weg. Daarmee vergelijkt David nu ons leven met zo'n dampje. Ja, David beleidt het in Psalm 39. We zijn maar kleine, nietige mensjes. En toch moeten we het ook vanmorgen zeggen. Laten wij ons zo gauw weer meeslepen door alle denken in onze tijd. Kijken we op tegen mensen van naam. Kijken we op tegen mensen met geld, met macht, met eer. Oh, daar kijken we tegenop. Maar Gods woord zet ons vanmorgen weer met beide benen op de grond. En tekent in Psalm 39 onze nietigheid. Onze kleinheid. Onze vergankelijkheid. Maar ondertussen kun je wel veel meemaken. In dat korte poosje op aarde. David ook. Die moest ook veel meemaken. Daar doet hij heel kort en sober verslag van in Psalm 39. Want David weet ervan dat hij teleurgesteld is geraakt in mensen. Want hij zegt in vers 2, die goddeloze, die is nog tegenover hem. Dat is een goddeloze, wie het ook mogen zijn, of het nu Saul is of een ander op wie hij doelt. Maar die is nog tegenover hem, wordt David bespot, bedreigd, benauwd. En daarop ziende worstelt David in Psalm 39. Worstelt hij met die lijdensweg die hij moet gaan in het leven. Om het onrecht dat hem wordt aangedaan. Daar worstelt David mee. Voor Gods aangezicht. Maar David blijft daar niet in steken. Want vanaf vers 8, vanaf vers 9, gaat hij eigenlijk nog een stapje dieper in zijn gebed. In de eerste 8 versen ziet hij nog vooral op de vergankelijkheid van het leven. Maar vanaf vers 8 zie je dat David uitkomt bij de oorzaak daarvan. En daarom klinkt het in vers 9, verlos mij van al mijn overtredingen. En zegt hij in vers 12, kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid. David moet belijden dat er bij hemzelf nog zoveel schuld is tegenover God. En daarom zien wij hier vanaf vers 8 een verdieping in Davids gebedsleven komen. Ja, dat is genade, zeker. Dat de Heilige Geest, de geest der uitbranding en des oordeels, de geest der genade en der gebeden, David als het ware leegschudt van alles. Dat hij niet meer bidt tegen zijn vijanden, maar dat David bidt om vergeving. Om vergeving van zijn zonden. Eigenlijk tekent David dan in deze verse iets wat Isaac da Costa in de 19e eeuw zo heel treffend heeft gedicht en velen van ons wel zullen kennen. Op de bodem aller vragen ligt der wereld zonder schuld. En dat houdt David nu in zijn gebed als het ware bij elkaar. In het besef dat waren er nu geen zonden, dan waren er ook geen wonden in het leven. O ja, wij zijn broos en we zijn nietig en we zijn vergankelijk, maar dat heeft een oorzaak. Dat wij God verlaten hebben, de bron van het leven. Dat wij de dood hebben verkozen boven het leven. Wat is de reden dat er moeite is, dat er zorg is, dat er ziekte is en dat de dood in de wereld is gekomen? David belijdt al zijn moeite en al zijn ellende tegenover God in het besef: Heer, maar dat ligt nou niet aan u. Dat is mijn schuld. Alles in mijn leven, het ligt helemaal verzondigd. Nee, dat betekent niet, en ik stip het nu al even aan, dat achter iedere tegenslag in het leven, achter iedere ziekte, een speciale persoonlijke zonde ten grondslag ligt. Die vraag kan wel eens opkomen bij jezelf, of worden gesteld. Maar dan moet u Johannes 9 thuis maar eens lezen. Toen de discipelen met de Heer Jezus op pad gingen en ze die blind geborene zagen, toen waren ze er ook gelijk bij met die vraag: wie heeft er nou gezondigd, Heer? Hij of zijn ouders? Maar toen mocht de Heer Jezus het zeggen: dat is niet het geval. Maar dit is geschied opdat de grote werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. En zo weet David in Psalm 39 zijn plaats. Weet hij zijn plaats tegenover die heilige en die rechtvaardige God. Die twee werkelijkheden in het leven houdt hij bij elkaar. Zijn vergankelijkheid, maar weet hij ook, het heeft een oorzaak in mijn zondigheid. En daarom heeft David niets meer te eisen. Heeft hij geen rechten meer om het van God te eisen. Maar midden in die diepte, midden in de duisternis van Psalm 39, midden in al zijn ellende, klinkt dan opeens in vers 8: en nu? Dat is een tegenstelling met vers 7. Waarin het gaat over die vergankelijkheid. Roept hij het als het ware opeens uit: maar nu! Hij haalt als het ware een hap adem. Even lucht. En nu? Wat verwacht ik, o Heer? Wat is nu te midden van al die moeite wat David begeert? Waar strekt zich nu al zijn lust en liefde heen? Waar richt David zijn zaklamp op, te midden van de duisternis? Nou, we zien hier hoe David zijn hart openlegt voor God. Heere, u mag het zien, u mag het weten wat er in mijn hart leeft. Ja, u moet het weten. Kijk maar waar ik het nu van verwacht. Het is meer dan een vraag. Wat verwacht ik, o Heer? Eigenlijk wijst het ons op Davids hele levenshouding. Dat hij zo zijn binnenste bloot mag leggen voor God. Die altijd naar waarheid zoekt in het binnenste, dat weet David. Maar hij mag het zeggen: nu, Heer, wat verwacht ik? En zijn vraag wordt tot een gebed in vers 8. Nu, wat verwacht ik? O Heer. Wat verwacht ik? Te midden van alle ontreddering, te midden van alle verdriet. Gemeente, horen wij nou hier niet de diepste levensvraag worden gesteld naar onze verwachting? En dan niet alleen voor eventjes, maar voor heel onze toekomst, tot in eeuwigheid. Wat verwacht ik? Of je nu 10 bent, of 30, of 70 of 80? Geef nu eens antwoord in uw hart en in jouw hart tegenover de Heer. Als die vraag wordt gesteld door Hem aan ons allemaal, wat wij verwachten. Wat zou ons antwoord zijn als Psalm 39 zou stoppen na vers 8a? Als het ware met die open vraag zou eindigen. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Wat zou dan ons antwoord zijn? Nou, welk antwoord heeft u gegeven aan de Heere? Dat weet u. En dat weet jij. Kijk, we zullen allemaal wel verwachtingen hebben voor de korte termijn. Zeker als je jong bent, toch? Dan zit je vol met plannen en vol met idealen. En zo ben je misschien al wel bezig met, misschien wel met de zomervakantie. Of met je verjaardag. Maak je een verlanglijstje voor je verjaardag. En een ander die zegt, ja, ik ben bezig om mijn rijbewijs te halen. Of ik hoop dit jaar examen te gaan doen en ik hoop toch echt mijn diploma te gaan halen. En dan wil ik dit gaan doen en dan wil ik dat gaan doen. Of bent u bezig om carrière te maken? Of ben je bezig al het leven uit te stippelen voor als je met pensioen mag gaan? Of misschien zit er wel iemand die eigenlijk geen antwoord wist. Eigenlijk een beetje moedeloos is. Wat verwacht ik? Nou, ik zou het eigenlijk niet weten. Eigenlijk helemaal niks meer. Mijn gezondheid laat me in de steek. En mijn jaren gaan ook al wel tellen. En ik ben zo teleurgesteld in het leven, teleurgesteld in mensen, teleurgesteld in van alles en nog wat. Nou, eigenlijk zou ik helemaal geen antwoord weten wat ik verwacht. Is dat zo? Is dat dan werkelijk alles wat we vanmorgen te zeggen hebben tegenover de Heer? En laat ik het ook nu benadrukken. Natuurlijk mogen wij als mensen onze verwachtingen hebben. Mag je uitzien naar je diploma. Mag je uitzien naar een nieuwe baan of naar een nieuw huis. Of noem het allemaal maar op. Maar we voelen toch wel aan vanmorgen, als dat nu echt alles is in ons leven, dat we dan arm zijn. Dat we dan vanmorgen of vanmiddag die versen voorafgaand aan vers 8 nog maar eens goed moeten gaan lezen thuis. Die versen 5, Heere, leer mij hoe vergankelijk ik ben. En vers 6, Heere, mijn leeftijd is als niets voor u. En vers 7, ach, ik kan wel woelen, maar ik weet niet eens wie al mijn goederen naar zich nemen zal. Dat we dat echt op ons moeten laten inwerken, voordat misschien Psalm 39 hier nog een keer op de borden staat de komende week. Dat we het zullen gaan zingen. De sterkste is enkel ijdelheid. Maar u of jij, zing dat niet meer mee. Omdat het over u of over jou gaat, waarom we die psalm zingen. Nee, waar het op aankomt in ons aller leven, is dat we nu met David die vraag leren stellen. Wat verwacht ik, o Heer? Dat we met David meevragen, dat we met David meebidden, en dat we ook met David mogen meebelijden. Heer, u weet het toch, mijn hoop, die is op u. Eigenlijk staat dat laatste zelfs in het oorspronkelijke voorop. krijgt dat alle nadruk. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Op u is mijn hoop. Op u. Onze tweede gedachte. Nee, David aarzelt niet. Zonder enige terughoudendheid mag hij het hier belijden. Mijn hoop, die is op u. Wat betekent dat nou? Nou, dat hij daarmee ook zegt waar hij dus niet op hoopt. Hij hoopt niet meer op iets van deze wereld. Want hij heeft het beleden. Wij weten niet eens wie het naar zich nemen zal. David hoopt ook niet meer op mensen. Want hij heeft het beleden. Ach, die zijn maar een handje breed gesteld. Zijn ook maar vergankelijk. Davids hoop is ook niet meer op iets van hemzelf. In het licht van de zelfkennis die hij heeft ontvangen, in het licht van de broosheid en zijn vergankelijkheid en zijn zondigheid, weet David dat hij het niet aan de Heer hoeft te beloven, Heere. Als u nou eens dat zal doen, dan zal ik dat gaan doen. Zal ik nog beter proberen te strijden tegen mijn boezemzonde? Nee, David mag in vers 8 het eerlijk belijden al zijn krachten te verachten. Alle hoop op mensen en op iets van hemzelf is afgesneden. En daarom verwacht hij het niet meer van zijn eigen inzichten. Verwacht hij het niet meer van zijn eigen wijsheid. Verwacht hij het niet meer van zijn eigen gerechtigheid. Dat hij daarmee zijn schuld tegenover God kan betalen. David let ook niet meer op de omstandigheden. Nee, hij belijdt het hier. Hij belijdt het hier onvoorwaardelijk. Een totale overgave van zijn hart. Mijn hoop, die is op u. Eigenlijk hetzelfde als waar ons volkslied ook van spreekt in dat zesde couplet. Wat helaas de dag vandaag ook steeds minder wordt gezongen. Mijn schild en de betrouwen, zijt gij, zijt u, mijn God, mijn Heer. Op u, zo wil ik bouwen. Dat is precies de belijdenis van Psalm 39 vers 8. Mijn hoop, die is op u. Nee, dat is geen goedkope hoop die David hier heeft. Geen oppervlakkige hoop. Even in een opwelling zegt, ja natuurlijk, mijn hoop is op God. Nee, Psalm 39 is echt een van de somberste psalmen in het hele psalmenboek. Voor Calvijn is Psalm 39 nog somberder dan Psalm 88. Dat ook zo'n hele diepe, sombere psalm is. Waar de dichter ook klaagt in de uitzichtloosheid van zijn leven. In Psalm 39 breekt als het ware het licht maar niet door in die donkere tunnel. Veel andere psalmen wel. Neem Psalm 42, die bekende psalm. Daarin zien we ook wel iets van die afwisseling, iets van die strijd. Maar eindigt het er wel weer, als het ware alweer, met het hoofd omhoog. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Maar in Psalm 39 eindigt het weer in de diepte zoals het begon. Heere, zwijg nou niet tot mijn tranen. Psalm 39 is dus het gebed van iemand die het in zijn leven allemaal niet meer op een rijtje heeft. Die echt niet weet hoe het allemaal moet en hoe het allemaal zal gaan in zijn leven. Maar in die diepte en in die duisternis mag David toch zijn zaklamp richten op de Heer. God zelf is Davids hoop. Ja, dat is geloofstaal, zeker. Dat David zich hier mag vastklemmen aan de God die hij in het verleden al heeft leren kennen. Dat is geloof. Dat richt zich op de betrouwbaarheid van hetgene de Heere heeft gesproken. Dan komt er ook liefde mee in het hart. Liefde die de Heere uitstort in je hart. En wat is dan de hoop? Nou, hoop richt zich dan op de toekomst. Is dat het vertrouwen en de verwachting dat de God van het verleden ook in de toekomst dezelfde zal blijven. Ligt het gefundeerd in het woord van God dat hij heeft gesproken. En daarom is de hoop van David hier in Psalm 39 geen gewone, menselijke hoop, zoals wij het woordje vaak kunnen uitspreken. Ik hoop morgen dit of dat te gaan doen. Ik hoop volgende week dat het wat mooier weer wordt. Noem het maar op. Dat weten we niet zeker. Je kunt het hoogstens hopen en naar verlangen. Maar de hoop van David is een gegronde hoop. Al is die nog zo aangevochten en bestreden. Maar David mag zich vastklemmen aan wie God is. De onveranderlijke God. Maar waar hoopt David dan nu op? Ja, op God. Maar waarop precies? Nou, daarvan doet hij verslag. Vanaf vers 8. Klinkt het allereerst in vers 9. Verlos mij van mijn overtredingen. Dat is het eerste. En dan het tweede. Stel mij niet tot een smaad des dwazen. Vers 9. En dan gaat hij verder. En dat is dus het derde. In vers 10. Of in vers 11, neem uw plaag van op mij weg. Of dat nu een bepaalde ziekte is geweest of niet. Maar daar vraagt hij dus ook om, neem uw plaag van op mij weg. En dan ten vierde vraagt hij in vers 13 en 14. Heere, zwijg nou niet op mijn tranen en wilt u uw toorn van mij afwenden. Mag ik uw vertroostende nabijheid weer ervaren. En die vier dingen... Die vier dingen liggen dus als het ware samengebald in vers 8. En nu, wat verwacht ik, o Heer, mijn hoop in al mijn klachten, die is op u. Ja, hij laat dus wel de uitkomst aan de Heere over, hoe het ook gaat, hoe de Heere het ook doet. Maar hij roept hier uit de diepte. En hij klemt zich vast aan wie God is. Op zijn leiding, op zijn liefde, op zijn trouw. En dat is dan ook weer de vraag aan ons vanmorgen. Voor ons allemaal, spreken wij David nu hierna? Mogen wij het David nazeggen? Is het ook onze belijdenis vanmorgen? Mijn hoop, Heere, in al mijn klachten, is toch op u en op u alleen. Want dat bewaart voor twee dingen. Die vaste hoop bewaart je enerzijds voor die reus, wanhoop, zoals Bunyan hem beschrijft, in de Christenraars. Toen Christen niet meer ging letten op de belofte van God en niet meer op het woord van de Heer. Toen kwam hij zo vast te zitten in die klauwen van reus wanhoop. Dan richt je als het ware je zaklamp niet meer omhoog. Maar blijft die uit. Dan kom je in de klauwen van reus wanhoop. Dat is de ene kant. En de andere kant is dat er ook, zoals Benjamin die ook beschrijft, aan het slot van zijn boek, die veerman ijdele hoop, die mensen overzetten. En wie zette die over? Ene onkunde. Die kwam nog wel aan bij de hemelpoort en hij klopte nog wel. Maar hij werd voor hem niet open gedaan. Waarom niet? Omdat hij nooit met David, Psalm 39, vers 8, heeft geleerd vanuit de diepte. Niet bij vers 9a kwam met dat gebed: Heere, mijn hoop is op u, dat u mij verlost van al mijn overtredingen. Nee, als het gaat om die vaste hoop, is die er dus nooit. Buiten die verlossing en buiten die vergeving waar David hierop doelt in vers 9. Mijn hoop is op u. De Engelse vertaling zegt het eigenlijk toch nog wat mooier. Want die zegt hier: mijn hoop die is in u. Voelen we dat verschil? Of je nog op iemand hoopt, of dat je zegt: ik mag weten dat die hoop in die ander is verankerd. In het hart van God. Want wie is nu die u van vers 8? Weet u het antwoord? Kent u die u? Die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Want er is geen hoop buiten het werk van de Heer Jezus Christus. Van Hem die Psalm 39 hier op aarde ten volle heeft doorleefd. Als geen ander Psalm 39 ook heeft gezongen. Hij heeft het ook op zijn lippen genomen met zijn discipelen. Neem uw plaag van op mij weg. Maar Hij wist wat dat voor Hem betekende. Omdat er van Hem ook geprofeteerd was door Jesaja. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op Hem geweest. En was de Heer Jezus niet verstomd door stilzwijgen? Jesaja profeteert: als een lam werd Hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed Hij zijn mond niet open. Het is omdat God zijn gebed niet hoorde. Het is dat God de roep van zijn Zoon niet hoorde. Toen Hij riep in al zijn nood en de volle toren op zich voelde ontbranden. Het is omdat God wel zweeg toen de Heer Jezus het op zijn lippen nam: zwijg niet tot mijn tranen. En dat hij zijn toren niet van hem afwendde. Dat we vandaag die vaste hoop verkondigd mogen krijgen. Laat één naam dan uw hopen zijn: Jezus Christus. En die gekruisigd. Te midden van alle verwarring, alle ontreddering in het leven, wordt ons vanmorgen nog weer gewezen op dat kruis van Golgotha, waar Christus zijn bloed heeft gestort, waardoor er verzoening is, een volkomen verzoening voor al de zonden, waardoor er vrede is met God. Daarom, allen die wedergeboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus, Die hoeven hun hoop niet meer te bouwen op mensen. Niet meer op hun geld. Niet meer op hun gezondheid. Eén naam is onze hoop. Ja, dat is wel een hele radicale boodschap. Daar spreekt de catechismus ook van in zondag 11. Het is van 2-1. Of Jezus, hij moet geen volkomen zaligmaker zijn. Of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben. Moet hij al je hoop en al je lust zijn. Tegen welke prijs dan ook. Voor wie geldt dat? Oh ja, voor degene die net als David, als zo'n verlorene, als zo'n rechteloze, als zo'n hopeloze zondaar, dat anker van de hoop buiten het levensschip moeten werpen. Want misschien heeft u daar wel aan gedacht. Hoop. Daar is toch dat symbooltje van het anker. Zo'n ijzeren takel die een schip heeft en die wordt buitengeworpen als een schip moet vastliggen, terwijl er geen plek is om aan te meren. En als dan dat anker wordt buitengeworpen, dan ligt het schip vast. Hoe hard het ook stormt. En dat mag dan ook vanmorgen de boodschap zijn. Waar is nu dat anker van uw hoop? Als u het door de kracht van de Heilige Geest in uw leven hebt mogen uitwerpen buiten jezelf. Waar alle hoop in jezelf je gans ontviel. Je mag vastklemmen aan God en aan zijn woord. Dat anker van de hoop buiten jezelf richt. Waar is dan dat anker op dit moment? Dat anker is boven. Jezus Christus, die in de hemel is, die aan de rechterhand van God zit, die ook voor ons bidt. En wat bidt hij dan? Wat bidt hij dan? Op grond van zijn volbracht werk. Om de vervulling en de verhoring van Psalm 39. Vader, neem die plaag van die man of die vrouw van hem af. Die plaag heb ik op mij genomen. Vader, wend uw toren van die vrouw af. Want die heb ik toch gedragen. Of zegt u vanmorgen, ach, Christus heeft voor mij eigenlijk ook niks te bidden. Want ik bid eigenlijk helemaal niet. Mijn hoop is helemaal niet op de Heer. Oh ja, misschien voor wat tijdelijke voorspoed, voor wat aardse uitreddingen, maar meer ook niet. Niet om in alle dingen hem te gehoorzamen. Ik bid niet om dat doorbrekende werk van Gods Geest in mijn leven. Dat ik mag zien op die zaligmaker en op hem alleen. Oh, wat leef je dan nog aan? Dan leef je zonder hoop. Zonder hoop voor de toekomst. Maar hoor dan toch eens goed vanmorgen. Zonder kennis aan Christus. Valt er niks te hopen in dit leven. Eeuwige ellende. Eeuwige ondergang. Zonder hoop. Maar daartegenover mag het gezegd worden. Allen die de Heere verwachten. Die zullen niet teleurgesteld in hem uitkomen. Die mogen leven in die hoop van het eeuwige leven. Een hoop die niet sterft aan deze zijde van het graf. Nee, dan mag het klinken tot uw troost. Het blij vooruitzicht dat wacht. Het beste moet nog komen. De nacht zal niet altoos duren. Er komt een einde aan die strijd. Dan mag u eeuwig bij hem zijn die u heeft gekocht. Mag je eeuwig hem groot maken zonder zonde. Zonder strijd, zonder ellende. Mag dat uw hoop zijn? Of zeg je vanmorgen, ach, kon ik het nou maar eens met David meebidden in oprechtheid. Mijn hoop, die is op u en op u alleen. Dan mag je met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, die ook vandaag nog open staat. Nee, geen vrijmoedigheid om iets in onszelf, maar een vrijmoedigheid op grond van Gods spreken, op grond van zijn belofte, op grond van die ene naam. Gegeven onder de mensen, door welke wij moeten maar ook kunnen zalig worden. Mag het klinken om wie God is in zijn genade. Hoop op God. Aan zijn voeten is er nog nooit een teleurgesteld uitgekomen, die met al zijn nood en met al zijn vragen blijft roepen: Heer, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Nu, wat verwacht ik, o Heer? Mijn hoop is op u. Al veranderen de omstandigheden niet gelijk, zal 39 ook niet. Toch is er geen zaliger hoop dan die hoop op God, die gefundeerd ligt in zijn woord. Die hoop moet al het leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Hoe treurt ge dus, verslagen? En wat zijt ge onrustig in uw lot? De rust in zere welbehagen. Hij doet wel haast uw heil zondagen, uw hoop herleef naar zijn gebod, opdat u en jij mag instemmen. Mijn redder en mijn hoop, die is op u. Amen. laten wij nog bidden en danken. Heere van hemel en van aarde, zo komen wij aan het einde van deze dienst opnieuw tot u in het gebed. En Heere, geef dan toch dat het ons aller belijdenis mag zijn. Mijn hoop, die is op u. Die hoop doet al het leed verzachten. Geef die troost, Heere. Geef die kracht. En zegen zo ook dit woord. Wilt u er maar de toepasser van zijn. En begeef en verlaat ons niet. En dank voor het goede dat u gaf. Vergeef het verkeerde. En breng ons vanavond hier in getrouwheid weer bij elkaar. Rondom uw woord. Om gewezen te worden op wie u bent en blijft. Gisteren. Heden dezelfde en in eeuwigheid. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 27. Het laatste, het zevende vers. Waar die vraag ook klinkt. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, waar was dan mijn hoop gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar wacht, hoopt op de Heer. God vruchtenschaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Psalm 27, vers 7. Ontvang met binnende harten de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen. Zegen.